Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Ik kan iedereen die naar deze podcast luistert en het boek nog niet heeft gelezen, er komt geen doping bekend. Het is dat die, helaas jongens, dat heb ik dus echt niet gedaan. Dat wilde ik niet. En dat was, als ik voor die keuze had gestaan, dan had ik waarschijnlijk gezegd van, nou, dan is wielrennen niks voor mij.
Hij won de Giro d'Italia in 2017 en pakte dat jaar ook de wereldtitel tijdrijden. Een jaar later werd hij tweede in de Giro en de Tour. Hij won etappes in alle drie de grote ronden en hij pakte twee keer Olympisch zilver op de tijdrit. Nu is hij wielrenner in rusten. Over het eerste deel van zijn leven schreef hij samen met Nando Boers de bestseller Op gevoel, een wielerleven. Maar denk dan niet dat hij niks meer te doen heeft. Hij is tijdens de Tour en andere koersen wieleranalist bij de NOS en later dit jaar hoopt hij voor het eerst vader te worden. Dit is Helden, de podcast met oud-wielrenner Tom Dumoulin en Jasper Boks van Helden. Hey Tom, geweldig dat we hier bij jou zijn in de buurt van Maastricht. We horen de vogeltjes fluiten.
Ja, ja.
Tijdelijk onderkomen begrepen we, tot je huis waar je gaat wonen helemaal klaar is.
Ja, klopt.
Waar ik eigenlijk, voordat we het over wielrennen gaan hebben en terug gaan blikken op jouw wielercarrière en op je boek, wat je erover hebt geschreven samen met Nando, wil ik één dingetje van je weten. Jij liep vorig jaar een halve marathon in 1 uur, 10 minuten en 4 seconden. Had jij als marathonloper ook de top kunnen bereiken?
Nee. De historie leert dat de laatste tientallen jaren eigenlijk de Afrikanen het lange afstandslopen domineren. En dat wij als Europeanen vaak meedoen voor de, niet meer voor eremetaal. Dus nee, maar, ik denk niet dat ik daar tegenin had kunnen gaan.
Maar 1:10, dat is wel bizar.
Nou, dat is best aardig. Maar nee, ik denk voor een niet-loper is dat heel hard.
Ja.
Maar voor een, er zijn er tig in Nederland die dat ook kunnen. Ja. Dus het is ook weer niet zo bijzonder. Maar ja, toen kon ik nog, dat was ongeveer een jaar nadat ik gestopt was, dus toen kon ik ook nog wel lekker teren op mijn conditie. Ja. En die is sindsdien ook nog wel afkabbelend, hoor.
Okay. Dus,
ondanks.
Dus die 1:10 ga je nooit meer halen?
Ik heb nog wel heel wat trainingsmarge. Want toen deed ik er bijna niks voor. Toen trainde ik echt maar 2 keer in de week of zo, hardlopen. Of trainen, nog niet eens trainen, maar ik liep 2 keer in de week hard. En inmiddels probeer ik 3 keer te halen, maar dus mijn hardloopkilometers zijn denk ik nog wel iets meer dan vorig jaar.
Ja.
Alleen mijn conditie wordt alleen maar slechter, joh.
Maar betekent dat, Tom, dat je nu in je vrije tijd veel aan het hardlopen bent of toch ook nog aan het wielrennen?
De combinatie vind ik heel leuk.
Oké. Okay.
Dus ik vind het nog steeds hartstikke leuk om op de fiets te zitten. Ik heb vanmorgen weer een rondje gedaan. Maar hardlopen vind ik gewoon veel makkelijker. Ik heb nu ook niet zo heel veel tijd meer. Fietsen kost gewoon veel meer tijd dan hardlopen. Dus je bent gauw een halve dag kwijt. Klaarmaken, fietsen, koffietje doen onderweg.
Ja.
En dan terugkomen, douchen, fietsen klaarmaken en wegzetten. Ja, dat kost gewoon een halve dag. Ja. En met hardlopen is letterlijk je schoenen aantrekken, hup, weg, uurtje lopen en je bent helemaal opgefrist en je hebt lekker gesport.
En over een paar maanden kun je achter de kinderwagen hard gaan lopen.
Ja, precies. Nou, ik denk dat ik die dingen gescheiden hou, hobby en zorgen voor de kleine.
Ja, we willen jou in deze podcast een paar fragmenten voorleggen. Ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Tom, ik zit hier op het terras. Het is opname 4. Dion is hier beter dan ik. Die begint mij nu uit te lachen, dat hoor je al. En we zitten in Rotterdam. En we gaan straks naar een film kijken. Jij en ik en nog een paar van die ploegmaten van jou. Naar een film waarin jij een kleine bescheiden rol speelde. Toen nog, in 2013 in de Tour de France. Dit is een lang verhaal om te zeggen dat jij straks naar de Tour gaat. En dan is er eigenlijk gewoon één ding wat je moet doen. Kijk, Dionne die kan heel goed op zichzelf passen. Dat is echt geen enkel probleem. Maar ze wordt er wel een stuk leuker, aardiger en beter van als jij goed op haar past. Af en toe En dat is heel belangrijk. Een hele goede cappuccino voor haar haalt. Zonder dat ze daar zelf om vraagt. En ik kan het weten. Meer zeg ik er niet over. Ik wens je heel veel plezier in de tour. En ik spreek je straks. Namelijk over 2 uur. De
doei
ballen.
Toe.
Dag.
Mooi.
We hoorden Nan de Boers, met wie jij het boek Op Gevoel hebt geschreven. En op de achtergrond hoorden we zijn vriendin, NOS-presentatrice en jouw collega Dionne de Graaf.
Ja, ja.
Je moet voor goede cappuccino gaan zorgen, Tom.
Ja, van alle markten thuis, dus dat komt helemaal goed. Ik zal eraan denken.
Hey, begin juni kwam het boek uit dat jij samen met Nando schreef. Het staat al wekenlang bovenaan in de ranglijst van de beste verkopende boeken. Waarom wilde je per se dat er een boek over jou zou verschijnen?
Nou, per se. Ik zou het wel... Ik had vorig jaar... kreeg ik toch steeds meer de neiging van... Ja, ik zou dat toch wel heel leuk vinden om... om 1 keer mijn verhaal te vertellen... zoals ik het heb beleefd over mijn carrière. Dat was eigenlijk nooit gedaan. Er zijn wel boeken over mij geschreven. Er zijn heel veel interviews met mij gedaan en over mij geschreven. Maar nooit... helemaal open en eerlijk, zeg maar, gewoon zoals ik het beleefd heb. En echt wel, ja, de titel van het boek, dat snijdt wel hout. Op gevoel, echt wel mijn gevoel bij mijn carrière zo kunnen neerzetten. En dat was eigenlijk wel een wens, omdat ik me ook tijdens mijn carrière, ja, zeker de laatste jaren, soms wat onbegrepen heb gevoeld. Mm-hmm. Dus ik vond dat heel moeilijk ook wel, de laatste jaren van mijn carrière. En ik heb daar wel... her en der wat over verteld en mensen kregen dat wel door, maar eigenlijk begreep niemand precies waarom ik nou eigenlijk gestopt was. En niet dat ik per se nu iedereen begrip in zijn reet moet duwen, maar of dat ik dat vraag van iedereen. Maar het is toch wel, ja, ik vond het toch wel recht doen naar mijn carrière om een keer dat te vertellen vanuit mijn kant.
Ja, want als je het boek leest, dan snap je ook heel goed waar je tegenaan bent gelopen tijdens je carrière. En ook waarom je uiteindelijk hebt besloten 2 jaar terug te stoppen. Dus dat was echt wel de achterliggende gedachte van, joh, een beetje de mens Tom Dumoulin weer beter te begrijpen.
Ja, ik denk het wel. Maar dat was niet echt mijn drijfveer om nou iedereen, ja, wat ik zeg, iedereen te zeggen van, heb nou eens een keer begrip voor mij of zo, helemaal niet. Maar ik vond het ook gewoon jammer dat, ja, ik heb een schitterende carrière gehad waar ik in toenemende mate heel erg trots op ben en heel erg blij mee ben. En ik had het ook wel jammer gevonden als ik dan over 10 jaar had teruggekeken en dat eigenlijk nooit, zoals ik het ervaren en beleefd heb, dat nooit ergens zou zijn opgeschreven. Dus dan was dat ook wel een beetje in de vergetelheid geraakt allemaal. Ja. Dan wist iedereen nog wel dat ik de Giro had gewonnen. En dan wisten mensen misschien nog wel dat ik wereldkampioen tijdrijder was. Maar veel verder dan dat ging het misschien niet meer. En nu, ja, dus staat het er wel echt met alle verhalen, met alle mooie momenten. Maar zeker ook de moeilijke en lelijke momenten die ik heb meegemaakt.
Ja, want je bent heel eerlijk in het boek.
Ja.
Was het wel eens lastig?
Nou... nee, dat was ook wel de afspraak die ik met Nando wilde maken. Van oké, nu ga ik wel... Ik wil dit boek over mijn carrière, maar dan ga ik ook wel... Dat was niet de afspraak die hij met mij had, maar dat was de afspraak die ik met mezelf had. Ja. Van, dan wil ik ook wel 1 keer gewoon echt het volledige verhaal aan jou gaan vertellen.
Ja.
En dan kunnen we altijd nog... Dan ga jij schrijven. En dan kunnen we daarna heel veel gaan schaven. En dit liever niet. En dit toch wel. Of dit wat uitgebreider. En dit toch niet. Maar uiteindelijk is het er best wel rauw gewoon ingekomen. Zoals ik het ook verteld heb. En dat voelde ook gewoon goed.
Ja. En jij vertelde in het boek dat je precies in het goede window wielrennen bent geweest. Voor jouw gevoel. Voor jouw tijd speelde doping een grote rol in het wielrennen. En tegen het einde van jouw carrière begon de wetenschap en de data een belangrijke, steeds belangrijke rol te spelen. Kun je uitleggen waarom dat precies voor jou de goede periode was waarin jij zat?
Ja, nou, doping had ik geen trek in.
Nee.
Dus dat, ik kan iedereen die het boek nog, die naar deze podcast luistert en het boek nog niet heeft gelezen, er komt geen doping bekend. Helaas, jongens, dat heb ik dus echt niet gedaan. Dat wilde ik niet. En dat was als ik voor die keuze had gestaan, Dan had ik waarschijnlijk gezegd van, nou, dan is wielrennen niks voor mij. Dus ik was daar, ik mocht mezelf gelukkig prijzen dat ik na de ergste dopingjaren prof ben geworden. Maar ik merkte wel tijdens mijn, dus het wielrennen moest een beetje opnieuw worden uitgevonden eigenlijk.
Ja.
Want eerst waren 10 jaar eerder waren ze gewend van, nou, ik voel me niet zo goed en ik jas er een EPO spuit en dan voel ik me waarschijnlijk morgen vast wel weer wat beter.
Ja.
En dat ging ineens niet meer. Maar waar moeten we dan winsten halen?
Ja.
Waar moeten we dan beter worden? Hoe werkt dat dan? Oh, dan moeten we ineens heel erg op onze voeding gaan letten. En dan moeten we heel erg de juiste trainingsaanpak doen en zo. En ineens werd het wielrennen heel wetenschappelijk benaderd. En dat werd steeds meer. En daar heb ik absoluut niks op tegen. Nog steeds niet. Ik vind dat fantastisch. Ik hou van de wetenschap en ik hou van het puzzelen en zoeken naar verbetering. Maar we sloegen wel wat door dat dat op gevoel werd op wetenschap, zeg maar.
Ja.
Het was niet de bedoeling dat we nog iets op gevoel gingen benaderen, zeg maar. Het werd heel erg klinisch voor mijn gevoel. Heel erg data-driven, zeg maar. En dat en soms werd de mens achter, soms werd ik, de laatste jaren voelde ik mij een beetje benaderd als een soort machine waar je iets in stopt en waar je gegarandeerd, zeg maar,
als een soort van renpaard.
Ja, hetzelfde, het gewenste uitkrijgt.
Ja.
Maar ik ben geen machine, ik ben een mens, zeg maar. En ja, ik vond dat is het spelen met, ja, met je eigen gevoel van de dag, maar wel de wetenschap, zeg maar, gebruiken. Alleen, dat was soms wat te weinig naar mijn gevoel.
Ja, want je bent iemand, zo lezen we in het boek, die heel erg gesteld is op zijn autonomie.
Ja.
Je hebt een hekel aan als mensen voor jou gaan bepalen van wat wel en wat niet goed voor jou is.
Ja, dat klopt, ja. Ja, ik ben heel ook best wel vrij opgevoed. En dat zijn ook de normen en waarden die ik van thuis uit heb meegekregen. Ik heb nog 2 zusjes en wij met z'n drieën, wij werden natuurlijk gestuurd door onze ouders. Ik bedoel, zoals iedereen. Maar wij mochten ook onze eigen keuzes in het leven maken en onze eigen dromen najagen. Dus daar werden wij in gestimuleerd, van jaag alsjeblieft je dromen na. En daar heb ik me altijd heel prettig bij gevoeld. En zeker de laatste jaren van mijn carrière, toen ik echt al een gearriveerde topper was in het wielrennen, toen werd mijn droom ineens de droom van velen.
Van iedereen.
Ja, van iedereen. En iedereen ging zich ermee bemoeien. En ineens moest ik trainen wat de trainer zei en eten wat de diëtist zei en het programma rijden wat de ploeg voor mij bepaalde. Terwijl in de jaren voordat ik de Giro won, had ik daar heel veel eigen inspraak in. Dat deed ik het ook niet alleen, absoluut niet. Want mensen verwarren autonomie wel eens met alleen functioneren, maar dat is niet zo.
Nee.
Ik ging juist heel goed op die samenwerking. Alleen, ik moest wel het gevoel krijgen dat ik nog altijd mijn droom en mijn carrière na aan het jagen was. En dat raakte steeds meer van mij weg in die laatste jaren. En ik verloor steeds meer autonomie en ik voelde me gewoon eigenlijk degene die het hele spel moest uitvoeren.
Ja.
En dat vond ik helemaal niet leuk.
Nee.
Als iemand van mij van A tot Z gaat vertellen wat ik moet doen en hoe ik het moet doen, wat is dan mijn eigen lol nog?
Ja.
Ik vond het net leuk om, zeg maar,
de puzzel op te lossen.
Om de puzzel op te lossen. Ja, ja, daar leefde ik voor.
Ja.
Dat vond ik de hele lol in het wielrennen. De uitdaging op mezelf, daar ging ik voor. Het uiteindelijke winnen van de grootste wedstrijd, dat is ook heel mooi, heel euforisch. Maar dat is misschien niet de meest intense drijfveer. Meest intense drijfveer is de ultieme uitdaging.
Ja.
En als je die uitdaging bij me weghaalt door mij precies van A tot Z te vertellen hoe ik mijn dag moet indelen, wat ik moet eten, wat ik moet trainen, wanneer ik wat moet doen, dan is die uitdaging weg. En dan verlies ik mijn interesse. En dat is gebeurd. Dat heb ik bij mezelf. En nu kan ik dat kan ik daar heel vanuit de derde persoon naar kijken, zeg maar, en daarop reflecteren van wat ging daar nou mis tussen haakjes. Maar toen kon ik dat niet zo goed verwoorden zoals nu.
Nee.
Anders had ik dat wel gedaan. Na de ploeg bijvoorbeeld waar ik in reed van, hey, ik merk dat ik mijn autonomie aan het verliezen ben. En dat heeft dit effect op mij. En ik denk dat het voor ons alle beter is als ik iets meer vrijheid daarin krijg.
Ja.
Ja, dat heb ik nooit zo op die manier gecommuniceerd.
Want als je nu terugdenkt aan het hele proces wat je hebt ondergaan samen met Nando. Het boek schrijven, teruggaan naar bepaalde plekken die heel belangrijk zijn geweest in je wielercarrière en in je leven. Denk je dan ook wel eens van, joh, net wat je nu zegt, nu ik wat meer afstand, de ploegleiders en mijn collega's hadden me misschien ook iets beter begrepen als ze nu, hoe ik het nu wel kan vertellen.
Ja, denk het zeker. Ja.
Is het ook een beetje voor hun?
Nee, niet echt. Nee. Maar het zou wel leuk zijn, ja. Het zou wel leuk zijn als zij het ook als zij het ook meer begrijpen nu. Maar ja, dat is niet mijn drijfveer geweest. Nee.
En we lazen in het boek, lezen we ook inderdaad, je zegt net al van met twee zussen en een familie waar je uitkomt. Je leest ook in het boek dat je moeder helemaal aan de kant van de weg voor het eerst maar probeert bidons aan te geven. Want de jonge Tom, ja, hoe werkt dat?
Ja.
Maar je vertelt ook al heel mooi dat, ja, je altijd het gevoel had dat je voor jou de dingen aankwamen waar je toen je jong was. Dat je overal goed in was. En dat eigenlijk,
zo leek het, ja.
Dat iedereen dacht, ja, maar de Tom die kan toch alles wel.
Ja.
En voelde wielrennen dan eigenlijk als die hele moeilijke rekensom die jij in je eentje ging proberen op te lossen?
Ja, precies dat. Dus inderdaad, in mijn jeugd ging het op het oog mij hartstikke voor de wind. En ik leerde makkelijk op school en ik had veel vriendjes en ik was goed in sport. En het ging allemaal best wel gewoon goed. En daardoor verschuift de aandacht een beetje meer naar degene die waar het wat minder makkelijk mee gaat. Bijvoorbeeld mijn zusje was al heel blij als ze soms een 6 of een 7 of überhaupt een voldoende haalde.
Daar ging de
vlag uit thuis. Terwijl ik dan de volgende dag met een 8 thuis kwam en dan kreeg ik net een duimpje omhoog, zeg maar.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat is voor een kind is dat ook wel. Die kan dat niet begrijpen, zeg maar, zoals een volwassene dat begrijpt. Die denkt alleen maar, ja, maar wacht even, gisteren heeft mijn zusje, kreeg ze alle liefde en aandacht met dat 6 en nu ik niet met een 8. Dus ik denk ook wel dat het mijn manier was, het wielrennen, om te laten zien van, kijk eens hoe knap en hoe goed ik dat kan. Of,
maar dan geef je bijna het idee, een andere sport was ook goed geweest. Als daar een langere, moeilijke rekensom in had gezeten voor jou, dan had je het ook proberen op te
doen. Dat had zomaar gekund, ja.
Ja.
Ja, dat denk ik wel. Dit was wel een sport die goed bij me paste. Dus ik ben echt een duur atleet. Dus dan kom je toch al op de... ik ben niet super technisch of handig aangelegd. Dus voor profvoetballen was niks geweest voor mij. Maar duur atleet en hardlopen, wat ik al zei in het begin, daar haal je nooit de top mee, want er zijn altijd 100 Afrikanen die harder lopen dan jij.
Ja.
En wielrennen is gewoon een sport die alles heeft. Dus die heeft dat extreme uithoudingsvermogen in zich. Maar ook het spelelement. En dat heb je natuurlijk met de hardlopen bijvoorbeeld ook veel minder.
Ja.
Het spel, tactiek. Dus een soort stratego op de fiets.
Ja.
Inclusief...
Niet altijd de beste wint.
Nee,
het lopen
precies.
Wel,
ja, precies. Inclusief het extreme uithoudingsvermogen en het lijden en zo. Dus die sport had en heeft nog altijd alles dat ik zocht.
Tom, jij beschrijft jezelf in het boek als een imposter. En het impostersyndroom komt ook voorbij.
Ja.
Kun je eens uitleggen voor de luisteraar wat je daar precies mee bedoelt?
Ja, ik heb me altijd wel moeilijk... dus ik ben op mijn 15e begonnen met fietsen. En mijn ouders en mijn familie en ik zelf ook had helemaal niks met wielrennen. Ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Dus ik kwam echt helemaal bleu. In het wielerwereldje terecht. Moest inderdaad leren om bidons aan te pakken in een wedstrijdje bij mijn moeder, omdat ik ze allemaal uit de handen tikte. Dus we zijn dat inderdaad gaan oefenen. Maar ik kwam in een wereld terecht die gewoon niet de mijne was. En ik heb me daar eigenlijk tot het einde van mijn carrière nooit helemaal in thuis gevoeld. Het was gewoon...
Alsof je te gast was.
Alsof ik te gast was in mijn eigen wereld, terwijl ik misschien stiekem mij veel meer gewoon een leuke, gezellige knul uit Maastricht voelde, die het gewoon prima vond om lekker anoniem op straat te zijn en een biertje te doen met zijn vrienden en verder het hele normale burgerlijke leven. Daar was ik, dat zo voelde ik mij eigenlijk. Maar ondertussen was ik ook die extreem maniacale topsporter die voor het hoogste ging en die door mensen op handen werd gedragen. En daar voelde ik mij heel ongemakkelijk bij, omdat ik dat voor mijn gevoel niet was. Dus ik was niet, ik ging daar niet heel lekker op.
Dus je was eigenlijk voortdurend eigenlijk als mens zat je in een spagaat tussen de wereld en de Tom en de mens Tom.
Ja, de mens Tom die gewoon liefst lekker, door Maastricht leuke dingen wilde doen. En de wielrenner Tom die gewoon hard was voor zichzelf. Mm-hmm. Heel ambitieus. Ja, en gewoon het hoogste nastreefde. En daar ook in dat kleine bubbeltje, in dat kleine tunneltje zijn hele leven heel belangrijk maakte, zeg maar. Ja. En eigenlijk ook niet de energie meer had om geïnteresseerd te zijn in de mensen om zich heen. Of ja, dat was, ik vond die kant van mezelf niet per se leuk.
Nee.
Maar ik wilde het aan de andere kant ook wel. Ik had hem ook nodig.
De puzzel was nog niet opgelost.
Ja. Ik wilde die puzzel nog oplossen. En ik vond dat ook zo. Dat integreerde mij zo enorm dat ik wilde dat. En ik wilde die uitdaging nagaan. Maar ik moest eigenlijk een persoon zijn die ik misschien niet per se diep van binnen heel leuk vond. En ik denk dat dat de worsteling is die ik toch wel tijdens mijn carrière best wel veel heb ervaren. En dat, nu kan ik er op reflecteren. Hè? Dus het is, ik kan er nu over vertellen. Maar tijdens mijn carrière had ik dat inzicht ook niet echt. Hè? Ik wist alleen dat me iets dwars zat. En nu denk ik steeds
met
beter te weten waarom.
Genomen,
ja, precies. Met tijd, rust en ruimte kan ik nu zien van, ik weet dat de worsteling was waar ik eigenlijk diep van binnen mee zat.
Ja, met Nando ben je, Nando Boers, dus de schrijver van het boek, ben je ook naar belangrijke plekken geweest in je carrière, wat we net al zeiden. Je vertelde in de interviews en in de gesprekjes op televisie die je hebt gevoerd, vertelde je ook wel dat het wel een soort van therapeutische sessies waren bijna, om terug te gaan naar die speciale plekken. En je vertelde net ook al van, daardoor ben ik eigenlijk trotser op mijn carrière dan dat ik misschien was toen ik aan het proces begon met het boek schrijven.
Ja, absoluut. Voor mij, eigenlijk al deze reflecties waar we het nu over hebben, dat was niet iets wat ik al zo goed kon vertellen voor het schrijven van het boek. Dat is echt om daar heel veel over te praten en doordat Nando de juiste vragen stelde. Kijk, Nando is verre van een psycholoog. Maar wat hij dan wel heel goed kan, is doorvragen en mij laten vertellen. En ja, voordat ik het wist, zat ik in een soort therapiesessie, zeg maar, met hem. Dat ik dacht, verdorie, dit is wel dat ik ineens soms echt tot inzicht of realisaties kwam tijdens die gesprekken. En daar hielp het enorm bij dat wij ook op locatie waren. Dus dat wij,
dat je het ook echt
die,
voelt.
Ja, op die plekken waren waar belangrijke momenten in mijn carrière zijn gebeurd. Mooi en minder mooi.
Ja. Ja. Met jou goed vinden gaan we naar het volgende fragment.
Tom Dumoulin, je ziet hem hier gaan vertrekken aan die 31 kilometer. Nee? Die rijdt op gevoel, zoals hij bijna alles in zijn leven op gevoel doet. We relateren heel vaak van sportmensen waar ze vandaan komen.
Mm-hmm.
Waar hebben ze een opleiding gehad? Bij welke clubs hebben ze gespeeld? Tom Dumoulin komt van het Bonnefanten Gymnasium in Maastricht.
Juist.
Daar word je opgeleid niet om heel hard door bergen te fietsen.
Mm-hmm.
Daar word je opgeleid om arts te worden of eerzaam advocaat of notaris, weet ik veel wat.
Kapelaan, priester. Het
zou kunnen. In zijn geval weg dat bij toeval fietsen. Bij toeval, echt. Hij was 15 toen hij begon. Andere jongetjes hebben posters van wielrenners of van voetballers aan de muur hangen. Hij had geen idee wat hij ging doen. En dan zie je een carrière, zie je een vlucht nemen dat je denkt van waar eindigt dit?
We hoorden Mart Smeets in De Wereld Draait Door. Nadat je in Bergen de wereldtitel tijdrijden had gepakt. Dat was in 2017.
Die kan ik,
nadat je dat jaar de Giro ook al had gewonnen. Hoe luister je hier nou naar? Had je het trouwens al een keer gehoord?
Nee, nog nooit gehoord. Maar Dus wel, die man kan zo vertellen.
Het lijkt wel of je in 2017 jouw boek al had gelezen.
Ja, maar dat is echt. Want ik dacht ook, ik wist niet dat dit fragment inderdaad van 7 jaar terug was. En het had inderdaad van gisteren kunnen zijn.
Ja. Ja. En jij noemde in het boek de dag dat je de individuele wereldtitel tijdrijden pakte in Noorwegen. Misschien wel jouw beste dag ooit uit je carrière.
Ja, ik denk niet misschien. Dat was mijn beste dag ooit.
Ja.
Dat was. Ja, daar was ik zo extreem goed. Dat was echt onbeschrijfelijk vet.
Ja.
Ja, dat is echt dat gevoel. Dat mis ik bijvoorbeeld nu ook nog wel eens. Dat ik denk, maar dat gevoel, dat heb ik echt maar een keer of 10 of zo in mijn hele carrière gehad. Als ik het één keer per jaar had, dan was het al waanzinnig.
Ja.
Maar dat gevoel van gewoon één zijn met alles en door die tunnel en door de geluidsbarrière te breken en gewoon alleen maar kunnen doorbeuken.
Dat is wielrennen voor jou.
Ja, dat is wel heel, heel mooi. Ja, dat is echt ultiem. Dan zit je echt gewoon helemaal in dat kokonnetje en je kunt maar blijven gaan. En je weet niet waar het vandaan komt, maar dat komt in een uur tijd. Ja, bergen was nou minder dan een uur, maar dat komt in iets minder dan een uur. Zoveel, dan kan dat lichaam van mij zoveel energie en kracht produceren. En dan is het ook gewoon helemaal leeggezogen na dat uur. Dat is zo'n bijzonder. Dat is echt heel, heel cool.
Als jij 's avonds in je bed ligt en je doet je ogen dicht en je denkt af en toe misschien eens terug aan je carrière, komt dan heel vaak dit moment voorbij, dat je dat gevoel weer voor je kan halen? Van bergen?
Ja, ook wel. Ja. Maar ja, nog wel meer. Dan komen we meestal. Ja, nee, ik zit eigenlijk bijna. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit bijna nooit in bed dat ik denk, nou, ik ga zo van mijn carrière mijmeren. Maar als ik eraan terugdenk, dan denk ik wel aan dit soort momenten. Ja.
Jij werd in Noorwegen, voordat je individueel wereldkampioen tijdrijden werd je het ook nog met de ploeg. Met Giant Appelsien en dat jaar. Je beschreef 2017 ook als het jaar van de kentering. Het winnen van de Giro en het tijdrijden was in einde niets meer hetzelfde. En toen, je zei het net al, toen was het meer de verwachtingen aan waar je aan moest voldoen. Dat je altijd maar herkend werd en dat altijd maar mensen van je hoopten. Of misschien wel verwachten dat je zou gaan winnen. Dat was een groot verschil, hè? In voor 2000, voor de Giro en daarna.
Ja, zeker. Dat was een groot verschil. Net al even over gehad, maar dat was gewoon een verschil van autonoom mijn eigen droom en carrière najagen en steeds beter worden, elk jaar iets beter. En na 2017 was het gewoon niet meer hetzelfde. Ineens voelde ik heel veel druk om te moeten presteren, niet alleen voor mezelf, maar vooral voor ploeg, sponsoren, mensen thuis. Dat kwam er ineens allemaal bij kijken, terwijl ik dat nooit eerder zo ervoer.
Ja.
En ja, dat vond ik gewoon heel moeilijk om. Dat was een externe druk waar ik heel moeilijk mee kon omgaan.
Ja,
daar kon ik, daar heb ik eigenlijk tot het einde van mijn carrière nooit precies de sleutel voor gevonden hoe ik daarmee, hoe ik daarmee kon omgaan. Eigenlijk had ik gewoon veel meer mijn schouders moeten ophalen en denk, ja, maar ik doe alles wat ik kan en interesseert mij nou wat jullie daarvan vinden. Maar ik kon dat niet. Ik wilde toch iedereen ook tevreden houden en dat iedereen blij was met wat ik deed en trots op was op hoe hard ik wel niet trainde. En ja, dat maakte het soms wel moeilijk. Plus dat ik tot de realisatie kwam dat ik mijn grote dromen had nagejaagd.
De
puzzel was opgelost. Ja. Dat was voor een deel wel zo. En dat weet ik nu. Nu 7 jaar later weet ik dat, maar toen wist ik dat niet. Toen zat ik met een gevoel aan het einde van 2017 wat ik niet kon plaatsen. Maar waarvan ik nu weet van ja, die ultieme uitdaging, die was er niet meer, want ik had hem inderdaad opgelost.
Maar zeker ook in het proces van het boek schrijven, kun je dan aangeven wat je in 2017 anders met de kennis van nu anders had moeten doen om me dat wel beter een plek te kunnen geven? Vind je dat nog steeds lastig?
Enerzijds had ik altijd het gevoel dat ik zo heel egocentrisch bezig was in mijn eigen tunneltje. En was er constant die worsteling tussen die twee persoonlijkheden. Daarvan kan ik nu zeggen van, ja, weet je, Tom, iedereen rommelt maar wat aan. Iedereen doet maar wat in het leven en vraagt zich een paar keer per jaar af, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Dat is heel normaal en dat heeft iedereen. Dus ga lekker door met wat je leuk vindt in het leven. Dat zou het al enerzijds heel veel makkelijker maken. En anderzijds had ik ook gewoon veel beter met de kennis van nu kunnen zeggen tegen de ploeg van nee, dit is wat ik nodig heb en dit is hoe ik goed ben geworden en waar ik goed op ga, waar ik gelukkig van word. Dus jullie kunnen me wat, maar jullie halen, als jullie Tom Dumoulin in je ploeg willen hebben, dan gaan we het zo doen. En ik ben een hartstikke leuke jongen, ik wil met iedereen, denk ik, ik wil met iedereen samenwerken. Ik wil heel graag de hoed en de rand weten van de diëtisten en van de, maar we gaan het uiteindelijk.
In the end
is het mijn carrière. Ja. En ben ik degene die de Tour wil winnen of... En daar zou ik gewoon veel harder in zijn. En als de ploeg daar moeite mee had, dan zeg ik, ja, dan passen wij niet bij elkaar. En dan... Dat had ik dan veel meer zo verwoord.
Ja.
En daar was ik echt voor gaan staan. En nu niet.
Nee. Kun jij inmiddels beter omgaan met de roem en de aandacht die toch de rest van je leven toch altijd aan je zal blijven kleven?
Ja, veel beter. Ja, ook dat is rust, ruimte en leuke dingen doen hebben mij echt ook veel liever sowieso naar mijn eigen carrière en naar mezelf in die tijd laten kijken, maar ook veel meer laten inzien hoeveel het ook wel heeft gedaan en hoeveel mensen het blij heeft gemaakt op de bank thuis en aan het parcours en zo. Ik voelde me altijd een beetje gegeneerd als mensen fan van mij waren. Ik dacht, ja, maar hoezo ben jij fan van mij? Ik snapte het niet zo goed. Omdat ik het zelf nooit heb gehad. Maar nee. Nu merk ik dus dat ik nu rondom die wielerwereld als analist en zo rondloop. En dan denk ik, ja, maar ik vind het nu ook gewoon, als Mathieu van der Poel, Parijs-Roubaix wint, sta ik ook te juichen.
Ja.
En dan denk ik ook van, verdorie, dat is gaaf. En dan als ik later met mijn kindje een keer bij de koers ga kijken, en dan neem ik die ook mee naar Mathieu, heb je handtekening voor hem of haar, weet je wel. En dan nu denk ik van, ja, ik ben gewoon precies, nu kan ik daar ineens naar kijken van, oh ja, dat is toch wel heel bijzonder. Waardoor ik dus en meer respect heb gekregen en meer trots en blijheid voor mezelf in die periode, maar ook
voor de sport.
Voor de sport dan. Ja. Ja.
Gaan het volgende fragment.
Ha, Tom. Ik vind het altijd een voorrecht om met gedreven mensen te werken en daar ben jij er absoluut één van. Je zat in een moeilijke periode voorafgaande de Spelen van Tokio en de aanloop verliep verre van ideaal. En toch had ik er alle vertrouwen in dat je het goed ging doen. En als een specialist, als jij het goed doet, doe je mee voor de prijzen. Sommigen twijfelden vooraf of je missie haalbaar was, maar zoals gezegd, zelf voelde ik dat het goed zat. Misschien nog wel meer dan dat je dat zelf zo voelde. Het feit dat je een absolute specialist bent op de tijdrit, in combinatie met een daarbij horende eerlijst om u tegen te zeggen, was een belangrijke voorwaarde. Maar wat voor mij de doorslag gaf, dat was dat ik in onze gesprekken elke keer weer dat heilige vuur voor die Olympische Spelen bespeurde. Ik moest af en toe doorvragen en ja, je had het moeilijk, maar dat vuur dat brandde. Allemaal makkelijk gezegd natuurlijk, maar vervolgens moest jij het wel doen en je deed het. Het was een voorrecht om een stuk van jouw reis mee te lopen en je daar in Tokio een fantastisch resultaat te zien behalen. Je achtergrond kennende en dan toch zo presteren. Ik was ervan onder de indruk en zeker ook trots wat je daar hebt neergezet. Inmiddels zit je in een andere rol, maar nog wel steeds in de wielersport. Gelukkig, we kunnen je blik nog steeds goed gebruiken. Tot snel in koers.
Dit stuurde hij daarna nog achteraan.
En dit was natuurlijk je oude bondscoach, Koos Moerhout.
Ja, als ik eraan twijfelde.
We hoorden dus Koos Moerhout, bondscoach van de Nederlandse wielrenners. Hoe luister je hier nou naar?
Ja, mooi om te horen. Ik heb echt een hele mooie band met Koos. En Ja, je moet je voorstellen, ik had al 2 maanden, ik ben in begin 2021, was ik gewoon echt zwaar overtraind. Ik zat er helemaal doorheen, ik kon gewoon niet meer. Dus ik ben toen gestopt, met niet per se de intentie om nog terug te komen. Maar toen heb ik 2 maanden bijna helemaal niks gedaan en toen ben ik weer een beetje gaan fietsen in april. Dus februari, maart helemaal niks gedaan, in april weer een klein beetje gaan fietsen. En toen... Toen begon het toch te kriebelen. Ik wist dat de Olympische Spelen in juli zouden zijn.
Had je weer een puzzel gevonden die je op moest lossen?
Ja. Ik had weer een ultieme puzzel gevonden, een ultieme uitdaging. En ik dacht, Tom, als je nu stopt en je hebt het niet eens geprobeerd om die droom van de Olympische Spelen nog 1 keer na te jagen, dan ga je over 10 jaar zoveel spijt van krijgen. Dus toen heb ik Koos opgebeld. Ik zeg, Koos, ik heb nog nauwelijks getraind. Je hebt me nog helemaal niet gezien in een wedstrijd. Maar ik heb een droom en dat is naar de Olympische Spelen gaan. En hij moest toen vrij snel die selecties en zo gaan bekendmaken daarna. En toen heeft hij gewoon mij blind geselecteerd. Hij zei, ik weet het nog heel goed. Hij zei, Tom, jij bent zo'n enorm tijdertalent, van jou loopt er geen tweede rond en ik ga jou gewoon blind selecteren en ik heb ontzettend veel vertrouwen in je. En dat heb ik tot aan de Spelen altijd van hem gevoeld. Dat onvoorwaardelijke vertrouwen. En dat wil je ook niet... voor mezelf wilde ik dat al niet beschadigen, is een groot woord, maar... ik wilde dat terugbetalen ook. Ik vond het zo mooi en zo bijzonder hoe Koos... Ja, ik voelde me echt enorm gesteund. En dat had ik eigenlijk... In dat jaar daarvoor was het gewoon een super moeilijk jaar. En voelde ik die steun niet eigenlijk. En die onvoorwaardelijke steun. En bij Koos was het echt zo van... Ja, we gaan ervoor, we pakken dit project aan en... Lukt het niet. Maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Nee. En zo stonden we er allebei in. En dat vond ik echt een hele bijzondere... Heel bijzondere paar maanden.
Ja, want wat
daar ben ik hem ook enorm dankbaar voor, nog steeds.
Want wat vooraf ging aan... Inderdaad in 2019, toen nog bij Sunweb... Kreeg je die knieblessure door een val in de Giro. Ja, daarna maakte je de overstap naar Jumbo-Visma, maar kreeg je... te maken met corona eerst. Dus eigenlijk toen je stopte in, net wat je zei, januari 2021... en je haalde deze zilveren medaille, die voor jou heel veel waarde had... was het toen eigenlijk ook al voor het gevoel... nu is de spons uitgeknepen voor mezelf?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dus ik vond die weg naar Tokio... die ik weer volledig autonoom en in vrijheid kon doen... want ik had met de ploeg... waar ik trouwens ook wel heel dankbaar voor ben... maar met de ploeg afgesproken... dat ik op weg naar Tokio... zeg maar in een soort tussenfase zat... weer opstarten van niks. Eigenlijk gewoon een renner met een burn-out. Zeg maar weer proberen terug te draaien... in de wielerwereld. Had ik met ze afgesproken van... nou oké, we gooien even het roer om... en ik ga weer op mijn vrije en autonome manier... toewerken naar de Olympische Spelen... met... trainers buiten de ploeg, Louis Delay en Eugène Jansen, die ik nog ken van vroeger, regiogenoten hier in Limburg. Louis was jaren geleden ook al trainer, heeft sowieso jaren bij Jumbo-Visma en de voorlopers gewerkt. Maar in ieder geval, dat vond ik zo'n mooi proces, die puzzel weer proberen te leggen, dat ik toen ook besloot van ja, eigenlijk als het zo kan, dan wil ik ook gewoon weer wielrenner zijn, want dit vind ik leuk. Ja. Maar na de Olympische Spelen denk ik dat die ultieme puzzel weer opgelost was. En kwam ik niet meer, voelde ik niet meer het vrije, autonome dat ik daarvoor voelde. Dus toen ben ik even later, eigenlijk liep ik weer best wel snel tegen hetzelfde aan. En was inderdaad de Olympische Spelen van 2021 dan eigenlijk mijn allerlaatste echte wapenfeit.
Ja. Ja. Een jaar later, in augustus 2022, besloot je dat het mooi was geweest. In het boek ben je met Nando naar de plek geweest waar je dat besluit nam. Een hotel voor La Molina, de beklimming die in de Ronde van Catalonië zat. Waar je destijds afstapte. Hoe eenzaam was je daar?
Ja, heel eenzaam. Ik liep gewoon al heel lang op mijn tenen en ik kreeg tegenslag na tegenslag. Want niet niet lang na de Olympische Spelen van 2021 viel ik ook in training, brak ik mijn pols, moest ik weer terugkomen. Dat heeft ook wel heel erg meegespeeld. Ik voelde echt dat ik op de weg terug was. Ik werd beter en beter en weer moest ik maandenlang revalideren van een zware polsbreuk. Dus het zat allemaal niet mee en op een gegeven moment had ik het gewoon. En toen kreeg ik nog corona in het voorjaar en toen dacht ik, ja, Tom, wat ben je nu in godsnaam aan het doen? Je wordt hier gewoon al tijden, eigenlijk al jaren, niet meer echt gelukkig van. Je puzzel is opgelost en je hebt alles gehaald uit het wielrennen dat je eruit wilde halen. Ja, en ik besloot daar op die hotelkamer na het uitstappen in Catalonië, waar ik ook weer niet vooruit kwam, besloot ik van ja, dit ga ik gewoon niet meer doen.
We gaan naar een volgend fragment. We gaan naar een nieuw leven.
Hi Tom, Stef hier. Zoals eigenlijk heel vaak hè, de afgelopen 10 tot 12 jaar doe jij iets net na mij. Heel vaak, eerlijk gezegd, doe je het dan ook weer net iets beter dan ik. Dat mag je achterwege laten in deze podcast. Je mag het ook achterwege laten als co-commentator bij de NOS. Want alsjeblieft, je hoeft niet overal beter te doen dan dat ik kan. Zonder gekheid, ik heb ontzettend veel van je genoten afgelopen jaar in de Tour de France. Vanwege je open blik, je blije blik, je fijne toevoegingen en je prettige commentaar. En ik kijk er heel erg naar uit om de komende zomer weer met je op pad te gaan bij al het moois wat we samen voor de NOS mogen gaan doen. Ik ben je enorm gaan waarderen als mens ook. Ik heb je heel anders leren kennen dan dat ik dacht tijdens jouw actieve carrière. En ik denk dat we daarin ook weer elkaars gelijken zijn. Zonder de fiets voelen we ons gelukkiger en completer. En jij gaat jouw leventje samen met Maxime deze zomer nog completer maken met de komst van jullie kindje. Klein vraagje nog. Ik heb mijn laatste kind Tom genoemd. Dus het leek me misschien wel zo sportief dat je jullie kindje ook een kleine naamsverwijzing naar jouw favoriete collega zou kunnen geven. Tot snel.
Mooi.
Nou, Tom.
Je hebt wel een leuke fragmentjes. Ze hebben wel hun best gedaan.
Ja.
We hoorden oud-wielrenner en wielercommentator Stef Clement. Ben jij net als hij een leuke mens sinds je bent gestopt met wielrennen?
Ja, dat laat ik graag een andere over om die beoordeling te maken. Maar ja, ik denk wel. Ik denk dat ik wel veel relaxer nu ben dan ik tijdens mijn carrière was. Daar heb ik trouwens geen spijt van dat ik toen best wel a-relax was soms. Omdat ik denk dat het me ook enorm heeft geholpen. Ik denk dat ik dat de relaxte versie van mezelf de Giro niet had gewonnen. Maar ik vind de persoon die ik nu ben, of ja, die vind ik eigenlijk wel veel leuker en liever dan de persoon die ik toen was.
Ja, en Stef vertelde ook dat hij heel erg zoekende was geweest, eigenlijk toen hij gestopt was. En jij bent eigenlijk zoekende geweest in je carrière. Of heb jij na het stoppen, was er toen ook een zoektocht nog gaande voor jezelf?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Heb ik nog niet ervaren zo. Nee, na mijn carrière heb ik dat helemaal niet zo ervaren. Er zijn natuurlijk best wel veel topsporters die hun draai weer enorm moeten vinden. Het is ook een enorme levensverandering, maar ik denk dat ik gewoon heel erg klaar was voor die levensverandering. Ja. En dat ik daar juist heel veel zin in had. En ik heb dat ook tot nu toe niet als moeilijk ervaren, nee.
Dat bedoel
ik. Het is eigenlijk, het is zo gekomen en ik heb daar best wel mijn rust gevonden.
Ja. Dat beroemde zwarte gat waar vaak over wordt gesproken, die heb jij misschien al in de laatste jaren van je carrière gehad.
Maar ja, waarschijnlijk wel, ja.
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 Hoe verklaar jij dat zoveel renners het na hun carrière, nu ben je namelijk wielerrealist, hoe verklaar je dat veel oud-renners het zo lastig krijgen nadat ze zijn gestopt? Is dat toch dat ritme wat ze gaan missen? Of?
Ja, ik denk ritme en structuur. Je bent gewoon, je zit in een voortdenderende trein. Je gaat best wel goed op adrenaline en het gaat maar door. Leven is echt wel een rollercoaster als wielerprof. En dat valt ineens dan stil. Die achtbaan stopt en ineens ga je op wandeltempo door. En dat is best wel even wennen voor de meesten. Ook best wel even wennen voor mij, hoor. Maar ik vind het best wel prima om, om lekker op wandeltempo nu door te gaan. Dus ja, ik denk wel dat... ik kan het wel volledig begrijpen dat, ja, dat je daar moet wennen. Maar voor mij was het dus leuk wennen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor anderen dus minder leuk wennen is. Omdat je toch wel gewoon, ja, ineens spring je die trein uit. En sta je op het grasveld en denk je, of op het perron, en denk je, ja, en nu? Dus ja, dat.
Even terug naar Bradley Wiggins. Had laatst een openhartig interview bij de BBC. Die vertelde dat er eigenlijk... Ja, die heeft het enorm moeilijk gehad na het stoppen van zijn carrière. En die vertelde eigenlijk dat er meer zorg moet zijn voor sporters, wielrenners in dit geval, die stoppen met hun carrière. Is dat nodig?
Ja, voor sommigen dus wel. Ja, wat ik net al zei, ik kan het volledig begrijpen. Want ook voor Wiggins was het zo. Dat was al een man van extreme tijdens zijn carrière. Dus hij kon echt maniacaal als een monnik leven voor zijn toeroverwinning. En dan kon hij zich ook gigantisch laten gaan met heel veel drank en weet ik vooral allemaal. En ja, ik denk wel dat hij zocht constant die heftige prikkels op. Maar je ontkomt er niet aan dat die er gewoon niet meer zo heftig zijn. En dat is heel na je carrière. En dat is heel erg wennen. En voor mij, maar ik vind het prima zo en ik vind het leuk. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel zijn die dus wel heel moeilijk vinden. En dat zou best wel... dat zou best wel goede begeleiding voor kunnen komen om dat te begeleiden. Maar ja, wie... Ja. Ik heb eigenlijk tijdens mijn carrière, of tijdens die jaren dat ik het moeilijk had, het meeste gehad aan een psycholoog die eigenlijk helemaal buiten de sport stond en helemaal niks snapte van wat ik eigenlijk in godsnaam aan het doen was.
Ja.
Ik praatte daarmee het best. Dus ja, ik zou iedereen die daarmee worstelt zo iemand aanraden om iemand te zoeken die juist vanuit een helikopterview eigenlijk helemaal niks met wielrennen heeft.
Nee. Nee. Hey, we maken even de overstap naar jouw werk als analist voor de NOS. We hoorden Stef natuurlijk net al. Kijk, lees en luister jij nou echt alles op wielrengebied?
Nee, absoluut niet. Maar ik kan nu nog heel erg teren op al mijn kennis en ervaring uit het verleden natuurlijk.
Jij vertelde net al eventjes dat je in het goede window had gezeten. Want de renners van nu, die ja, veel meer data-driven en heel veel wetenschap die mee komt kijken. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, die hebben daar nu allemaal mee te maken. Hoe kijk je naar die jongens?
Nou, dat zijn wel verschillende karakters hoor. Want Vingegaard is weer heel anders dan Pogacar. En Mathieu van der Poel bijvoorbeeld is weer heel anders dan Wout van Aert. Ook qua karakter en qua sportbenadering. Dus je ziet dat bijvoorbeeld Vingegaard, Wout van Aert, die zitten echt in een ploeg. Maar die zijn ook qua persoonlijkheid heel erg van de structuur, van de data, van vertel mij maar wat ik moet doen en dan gaat het goed komen. Terwijl Mathieu van der Poel en Pogacar bijvoorbeeld, dat zijn veel meer, volgens mij qua karakter, veel meer autonoom, vrijer.
Veel meer Dumoulin
personen, ja. Dan, en die varen steeds, of die varen veel beter op meer vrijheid. Maar dat wil dus niet zeggen. Ik kijk daar wel met bewondering bijvoorbeeld naar Mathieu van der Poel, die op dit moment eigenlijk de ultieme balans gevonden lijkt te hebben tussen wel de wetenschap, wel de data, die gebruikt hij. Die zuigt hij op en die gebruikt hij in zijn training en in zijn voeding en in zijn voorbereiding. Maar hij houdt het ook leuk voor zichzelf. Hij durft ook knopen door de hakken keuzes te maken van, nou, na het voorjaar ga ik gewoon me terugtrekken. Ga ik eerst de periode lekker golven en ga ik daarna pas weer voorbereiden op de Tour en de Olympische Spelen bijvoorbeeld. En die wordt nog niet overgenomen door anderen die voor hem bepalen welke kleine wedstrijd hij wel of niet moet doen, omdat het belangrijk is voor zijn sponsor, zeg maar. Je ziet hem heel weinig in interviews, heel weinig in kleinere wedstrijden. Hij pikt echt zijn doelen eruit. En daarmee houdt hij het gewoon en leuk voor zichzelf, maar ook uitdagend. En bezorgt hij uiteindelijk ook heel veel plezier in de huiskamer. En dus het is... Ja, ik zoals Mathieu nu heeft ingericht voor zichzelf en hoe de mensen en de ploeg om hem heen het hebben ingericht, daar kijk ik wel echt vol bewondering naar. Dat had ik tussen haakjes ook wel gewild.
Ja. En kriebelt het wel eens als je die jongens van nu ziet rijden?
Nee, eigenlijk niet. Ja, nou ja, ik vind het heel gaaf. Ik zou er zo weer tussen fietsen, maar ik wil helemaal niet. Ik wil alleen dat leuke. Zeg maar. Ja. Ik wil alleen die mooie rit in topvorm, zeg maar. Die wil ik nog doen. Maar niet meer al het werk ervoor. Ja, dat gaat niet meer. Nee. Dus zo werkt het topsport niet.
Nee. Stef had het net in het fragment ook al over het aanstaande vaderschap. In oktober open Maxime en jij voor het eerst papa en mama te worden. Spannend.
Ja, heel spannend. Ja.
Nieuwe fase, Tom.
Ja, ik ben me ervan bewust, ja.
Ja,
ja, eerst met die verbouwing even snel afkrijgen, want het kan nog krap worden. Maar
ja.
Nee, maar we kijken er echt enorm naar uit. En het begint echt, het is nu 25 weken en het begint echt wel... het begint gewoon in die spannende laatste fase te komen langzaam.
Welke levenslessen hoop jij jouw zoon of dochter nou later mee te geven?
Eigenlijk de belangrijkste levensles die ik ook van mijn ouders heb meegekregen. Dat het leven iets is om van te genieten. En dat je je eigen dromen en dromen mag najagen. En dat hij of zij zelf mag kiezen wat dat gaat worden.
Dankjewel, Tom. Dankjewel voor deze hele leuke podcast hier met het gekwetter van de vogeltjes op de achtergrond.
Dankjewel.
Dit was Helder de Podcast. Bedankt voor het luisteren. Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.